Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Why Nations Fail the Origins of Power, Prosperity and Poverty is een invloedrijk non-fictieboek van Darren Acemoglu en James A. Robinson, waarin economie, politieke geschiedenis en ontwikkelingsdenken samenkomen. De centrale vraag is eenvoudig, maar groot, waarom sommige landen rijk en stabiel worden, terwijl anderen blijven steken in armoede, geweld en stagnatie. De auteurs betogen dat het verschil niet vooral wordt verklaard door klimaat, cultuur, religie of geografische ligging, maar door de manier waarop politieke en economische instituties zijn ingericht. Het boek gebruikt historische voorbeelden uit onder meer Europa, Afrika, de Amerika's en de twee Korea's om te laten zien hoe macht wordt verdeeld, hoe rechten worden beschermd en waarom dat bepalend is voor groei. Daardoor is het boek tegelijk een analyse van het verleden en een verklaring voor hedendaagse discussies over ongelijkheid, ontwikkeling en de toekomst van macht in de wereld. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, instituten bepalen of een land kansen breed verdeelt of juist afpakt. De kern van het boek is het onderscheid tussen inclusieve en extractieve instituten. Inclusieve instituten geven brede lagen van de bevolking toegang tot politieke invloed, eigendomsrechten, markten en ondernemerschap. Daardoor ontstaat ruimte om te investeren, te innoveren en welvaart op te bouwen. Extractieve instituten doen het omgekeerde. Ze concentreren macht en opbrengsten bij een kleine elite, waardoor de rest van de samenleving weinig zekerheid of stimulans heeft om vooruit te komen. Acemoglu en Robinson maken duidelijk dat economische uitkomsten niet losstaan van politiek. Wie de regels schrijft en wie ze controleert, bepaalt uiteindelijk of groei breed wordt gedeeld of wordt afgeroomd. Dat maakt het boek minder een economische handleiding en meer een analyse van machtsverhoudingen. Voor lezers uit Nederland en België is dat herkenbaar in de bredere Europese geschiedenis van staatsvorming, vertegenwoordiging en institutionele hervorming. Al ligt de nadruk in het boek vooral op mondiale vergelijkingen. De auteurs laten zien dat rijkdom duurzaam is wanneer instituties niet alleen efficiënt zijn, maar ook controleerbaar en open voor nieuwe deelnemers. Ten tweede, waarom Noord- en Zuid-Korea het sterkste bewijs vormen voor de these. Een van de bekendste voorbeelden in het boek is de tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Korea. De twee landen delen taal, geschiedenis en geografische omstandigheden, maar kennen radicaal andere uitkomsten. Volgens de auteurs laat juist dit contrast zien dat natuurlijke omstandigheden niet de doorslag geven. Zuid-Korea ontwikkelde instituties die ondernemerschap, onderwijs, productiviteit en deelname aan de economie stimuleerden, terwijl Noord-Korea een gesloten systeem behield waarin politieke macht en economische middelen in handen van een kleine groep bleven. Daardoor werd Zuid-Korea een welvarende en dynamische samenleving, terwijl Noord-Korea armoede en repressie combineerde met weinig ruimte voor innovatie. Het argument werkt vooral omdat het een vergelijkbare uitgangspositie gebruikt. Zo proberen de auteurs alternatieve verklaringen, zoals klimaat of cultuur, te verzwakken. Tegelijk maakt dit voorbeeld duidelijk dat instituties geen abstract concept zijn, maar zichtbaar worden in het dagelijks leven via banen, lonen, politieke vrijheid en levensstandaard. Het hoofdstukachtige gebruik van Korea ondersteunt dus niet alleen de hoofdthese, maar geeft haar ook concreet gewicht. Voor veel lezers is dit het meest overtuigende onderdeel van het boek, juist omdat het zo helder laat zien hoe snel uiteenlopende institutionele keuzes tot totaal verschillende maatschappijen kunnen leiden. Ten derde, de historische route van Rome. De Maya's en de vroege Europese staten. Het boek beperkt zich niet tot moderne landen, maar laat via lange historische lijnen zien hoe samenlevingen opkomen en weer vastlopen. De auteurs bespreken onder meer het Romeinse Rijk, de Maya-stadstaten en verschillende Europese machtsstructuren om te tonen dat extractie vaak op korte termijnen effectief lijkt, maar op lange termijn kwetsbaar is. Elites kunnen rijkdom en productie mobiliseren zolang zij de rest van de bevolking onder controle houden. Maar dat onderdrukt vaak innovatie en brede economische dynamiek. In sommige Europese gevallen ontstond juist geleidelijke institutionele verandering. Bijvoorbeeld wanneer macht niet langer volledig bij vorsten of kleine groepen lag. Dan konden handel, eigendomsrechten en politieke participatie zich uitbreiden. Die historische voorbeelden zijn belangrijk omdat ze deze niet presenteren als een eigentijdse politieke mening, maar als een terugkerend patroon in verschillende tijdperken. Tegelijk laten ze zien dat instituties niet vanzelf ontstaan en ook niet automatisch verbeteren. Ze veranderen vaak door conflicten, coalities en historisch geen toevallig. Dat maakt het boek rijker dan een simpele tegenstelling tussen goed en slecht bestuur. Het laat vooral zien hoe fragiel institutionele vooruitgang is en hoe gemakkelijk samenlevingen terug kunnen vallen in gesloten machtsstructuren. Ten vierde creatieve destructie, innovatie en de angst van gevestigde machthebbers. Een belangrijk mechanisme in Why Nations Fail is dat inclusieve instituties innovatie mogelijk maken, terwijl extractieve instituties die innovatie juist kunnen tegenwerken. De auteurs leggen het uit dat economische vooruitgang vaak voortkomt uit creatieve destructie, waarbij nieuwe technologieën, bedrijven en manieren van werken oude belangen doorbreken. Voor een open samenleving is dat normaal en zelfs noodzakelijk. Voor een heersende elite kan het echter bedreigend zijn, omdat nieuwe kansen ook nieuwe machtsverhoudingen scheppen. Daarom verzetten extractieve regimes zich vaak tegen vernieuwing, zelfs wanneer die de economie op lange termijn zou versterken. Het boek gebruikt dit idee om te verklaren waarom sommige samenlevingen technologische doorbraken omarmen en andere juist afremmen. De vraag is dus niet alleen of een innovatie nuttig is, maar ook of de machthebbers de politieke gevolgen durven toe te laten. Dit is een sterk analytisch punt, omdat het groei koppelt aan conflict in plaats van aan louter efficiënt beleid. Voor lezers maakt dat duidelijk waarom economische hervormingen vaak mislukken als de politieke kosten te hoog zijn. Het boek laat daarmee zien dat welvaart niet alleen draait om ideeën of talent, maar om de institutionele ruimte die vernieuwing beschermt tegen gevestigde belangen. Tot slot, wat het boek zegt over China, de Verenigde Staten en de toekomst van ontwikkeling, naast historische analyse kijkt het boek ook vooruit. De auteurs stellen vragen over de toekomst van China, de Verenigde Staten en andere landen waar groei of verval zichtbaar is. China wordt in het boek vaak genoemd als voorbeeld van snelle groei onder sterk gecontroleerde politieke voorwaarden. Dat roept de vraag op of een autoritair systeem langdurig kan blijven presteren zonder bredere inclusie. Voor de Verenigde Staten draait de zorg om een mogelijke verschuiving naar meer concentratie van macht en rijkdom, waardoor inclusieve kenmerken langzaam zouden kunnen verzwakken. Deze hedendaagse invalshoek maakt het boek actueel, omdat het niet alleen verklaart waarom sommige landen rijk werden, maar ook hoe rijkdom verloren kan gaan. Tegelijk biedt het een nuchtere les voor ontwikkelingsbeleid. Hulp, technologie of goed bedoelde adviezen zijn volgens deze visie niet genoeg als de onderliggende instituties extractief blijven. Landen kunnen dus niet eenvoudig worden geholpen van buitenaf, tenzij interne politieke verhoudingen veranderen. Juist dat onderscheid tussen oppervlakkige beleidsoplossingen en diepere institutionele hervorming maakt het boek invloedrijk. Het plaatst ontwikkeling in een breder machtsperspectief dat relevant blijft voor zowel opkomende economieën als gevestigde democratieën. Concluderend, Why Nations Fail is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waarom economische groei en politieke macht zo nauw met elkaar verweven zijn. Denk aan studenten economie, geschiedenis, bestuurskunde en politieke wetenschappen. Maar ook aan een breed publiek dat zich afvraagt waarom sommige landen structureel voorspoedig zijn en andere vastlopen. Het boek levert geen eenvoudige recepten, maar wel een sterk raamwerk om wereldwijde ongelijkheid, ontwikkeling en staatsvorming beter te beoordelen. Praktisch helpt het om nieuws over China, Afrika, Latijns-Amerika of de Verenigde Staten niet los te zien van de instellingen die achter de cijfers schuilgaan. Intellectueel biedt het een duidelijke manier om alternatieve verklaringen, zoals cultuur of geografie, kritisch te wegen. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken in dit genre, is de combinatie van historische reikwijdte, politieke economie en een helder centraal model. Het is ambitieus zonder volledig speculatief te worden en analytisch zonder droog te blijven. Wie geïnteresseerd is in de diepere oorzaken van rijkdom en armoede, vindt hier een van de invloedrijkste en meest besproken boeken over dit onderwerp. Als je ons wilt steunen, Daron Acemoglu, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!